Alweer een energiebedrijf? Wat maken jullie nou anders?
Welkom Energie is er voor iedereen die gewoon stroom en gas nodig heeft. Een zorgeloos energiecontract, scherpe prijs en natuurlijk 100% groene energie. Welkom Energie. Hoe makkelijk kan het zijn?
Ja, die tere zieltjes. Het moet in betaald voetbal, vind ik, ook wel eens wat harder kunnen. We zijn nu een klein beetje het pad opgegaan van ja, als iedereen maar door één deur mag blijven kunnen. En als we maar niet te veel mensen in een hoekje kunnen zetten. Maar.
Hartelijk welkom bij een nieuwe AD Voetbalpodcast. Mikkel Schoga, Maarten Wijfels en Sjoerd Mossoel schrijven aan in deze podcast. En we gaan praten over de situatie bij PSV. Daar was veel om te doen rondom de coronamaatregelen en de wedstrijd tegen ADO. Moest die nou wel of niet gespeeld worden? Feyenoord en de crisis. We bespreken Ajax, Ziyech, de rode kaarten, de strafschoppen. Nou, kortom, er komt genoeg aan bod in deze AD Voetbalpodcast. En mijn naam is Etienne Vroef. Hebben jullie een beetje genoten van het voetbalweekend, Sjoerd?
Ik heb me zeker vermaakt, ja. En ik heb me ook verbaasd. Heel erg verbaasd.
Vermaakt en verbaasd. Dan, ja. Ik denk dat jij dat ook hebt, Maarten Wijfels, of niet?
Nou, over dat gedoe met PSV en,
ja,
en de
precies.
KNVB.
Ik ook.
Maar ook bijvoorbeeld gisteravond, dan zit ik. Ik was een weekend niet bij de wedstrijd, gewoon een weekendje vrij even. Maar dan zit je op zondagavond wel even alles terug te kijken. En dan, ja, als je dan even afstand neemt, dan denk je: waar gaat dit af en toe over? En dan viel ik bijvoorbeeld in de uitzending van Rondo. Daar zat Ruud Gullit, Van Basten en Van Bommel en Jurie Mulder. En dan gingen er bijvoorbeeld geen Gullit ging een pleidooi houden. En zei hij van ja, die KNVB. Of nou, hij begon eigenlijk met Robin van Persie, de trainer. Die zei, die moet toch al lang een hele verkorte cursus hebben. En die moet toch eigenlijk al lang. De KNVB die moet hem bijna dat diploma geven. Gewoon verkorte cursussen. En dan denk ik, ja, dat zeggen dan. En het wordt dan bediscussieerd door drie man. Waarvan er dus twee, Van Basten en Gullit, allebei als trainer. Ja, laten we zeggen zoals het is, gewoon niet geslaagd zijn. En Van Bommel zat erbij, die is dat dus ook nog niet. En dat gaat dan over verkorte cursussen en dat het allemaal maar. En dan denk ik, juist die toppers, die zouden het moeten stimuleren. Dat er nou eens mensen gewoon er net zoveel tijd in hun, hun aanstaande trainerscarrière steken. Als dat ze staken in om de top te bereiken als voetballer. Want het is nou toch wel bewezen voor de tienduizendste keer dat onze trainers die wij het hoogste achten in Nederland. Dus Van Gaal, Advocaat, Hiddink, Beenhakker vroeger. Nou ja, die hebben gewoon die hebben keihard moeten werken om die tweede carrière op te bouwen en om daar iets in te bereiken. En nu gaan we dat weer van, ja nee, geef ze maar een diploma zo snel mogelijk. Ja, daar val ik dan van mijn stoel hoor. Sorry dat ik het zeg.
Mikkels, ben jij blijven zitten op je stoel of niet?
Nou, ik hoorde dat ze daar die cursus in 4 jaar moeten doen. Hè? Dat ze dus van onderaf moeten beginnen en met de trainers van de RKAVV E2 op moeten komen. Hè? Zo leek het een beetje. Dat lijkt me ook een beetje overdreven hoor. Maar is dat zo dat ze het echt van onderaf cursus na cursus moeten volgen totdat ze er zijn? Dus dat 4 jaar duurt?
Volgens mij kun je wel iets meer maatwerk krijgen. Maar je moet gewoon aan de slag. En dat is meer dan ooit uitgesproken met Wesley Sneijder. Van ga nou eens dat trainersvak, ga dat nou eens helemaal doorgronden. En dat blijft gewoon een blijkbaar een ingewikkeld iets. En van mij hoeft Wesley Sneijder of Van Persie, die hoeven niet met de trainer van RKAVV zeg maar helemaal onderaan te beginnen. Maar zij moeten wel, laat ze er maar 4 jaar over doen. Maar vul die tijd voor hun dan in met specifieke vakgebieden waar zij nog geen kennis van hebben of nog niet kennis van hebben kunnen nemen tijdens hun carrière. Vul dat dan op en maak dat gewoon echt een, ja, maak het een soort pilotenopleiding voor voetbaltrainers.
Een van de laatste die zijn diploma min of meer kreeg op basis van zijn spelerscarrière was Clarence Seedorf. Om maar aan te geven, dat is ook geen groot succes geworden.
Maar ik denk wel dat je moet voorkomen dat Wesley Sneijder en noem ze maar op, Robin van Persie straks in een klas zitten met jongens die allemaal denken dat ze de nieuwe Mourinho zijn en ergens een E2 in Baren trainen. En dat ze daar hun cursus mee op moeten vullen. Dat is die eerste 2 jaar, die zouden ze natuurlijk over moeten slaan. Maar die laatste 2 cursussen, ja, volgens mij is dat wel handig om die te doen. Maar misschien inderdaad wel met maatwerk om te voorkomen dat ze naast iedere boerenlul uit het voetballen zitten, om het maar zo te noemen.
Voordat we zo meteen naar de 4 stellingen gaan trouwens, jongens. Hebben we nou toevallig dit weekend al het doelpunt van het jaar gezien of niet? Was dat nou Wout Brama die het doelpunt van het seizoen maakte? Die jongen van PEC met die halve omhaal?
Dat waren allemaal mooie goals, maar je moet niet overdrijven. Brama was een geweldige goal, vooral ook omdat hij nooit scoort. Dat maakte het nog grappiger.
Ja.
Maar het was ook geen Van Basten-achtige goal. Het was gewoon een mooie goal.
Oké.
Okay. Ja, maar de Leeuw zal toch wel bij de goal zitten?
Die was wel heel speciaal.
Ja. En okay. Ook zijn uitleg was mooi. Hè? Hij zei, ja, we hadden 10 man en hij is natuurlijk niet de snelste. Dus ja, hij had helemaal van tevoren bedacht, ja, het heeft er geen enkele zin om te gaan rennen met die bal. Laat ik maar schieten. Ja, dat deed hij wel heel aardig, ja. Wat ja. Sowieso toch wel een speler is waarvan ik... Ja, vroeger had je natuurlijk die jongens als Nefland en bij elke club liep een goede spits in de lagere, bij de lagere clubs. Nou, bij De Leeuw heb ik altijd dat idee wel gehad.
Dat is ook wel een beetje een samenvatting voetballer.
En ik ben natuurlijk de laatste die moet zeggen dat spelers uit de subtop zo even bij, bij Feyenoord hetzelfde niveau neerleggen. Maar hij valt toch altijd wel op een bepaalde weekenden.
Goed, we gaan naar de stellingen. We hebben weer 4 stellingen in deze AD Voetbal Podcast. En de eerste leg ik bij jou neer, Sjoerd. De KNVB had PSV moeten steunen en het duel met ADO natuurlijk moeten uitstellen.
Ik hoopte al dat je dit onderwerp zou insteken. Nou, het is echt een hele bijzondere zaak. En een hele, ook echt, ik vind het ook een oprecht rare zaak. Laten we even bij het begin beginnen. Afgelopen dinsdag roept Erik Gudde de clubs bij elkaar. En die zegt eigenlijk van jongens, luister, we staan voor een moeilijke periode. Corona is heel erg ingewikkeld. Sommige clubs hebben er heel veel last van. Maar we moeten door als competitie. Dat hebben we van tevoren zo afgesproken met alle clubs. Dus laten we nou een beetje bij elkaar blijven. Laten we elkaar niet openlijk de maat gaan nemen. Want het is nu even doorbijten. We moeten ook richting Den Haag eenheid blijven uitstralen. Dus laten we een beetje solidair zijn aan elkaar.
Voor de lobby eigenlijk ook een beetje.
Ook voor de lobby richting Den Haag. Nou, die call is op dinsdag geweest. En op vrijdag begint PSV met moord en brandschreeuwen. Die hebben natuurlijk veel corona gevallen. Nou, dat is hartstikke vervelend. Dat hebben nog een paar clubs gehad. En die willen die wedstrijd uitgesteld hebben. Die zeggen eerst van nou, dat moet op basis van de veranderagenda gebeuren. Want we spelen in een week 2 Europese uitwedstrijden. Dus daarom moet die wedstrijd tegen ADO Den Haag op zondag moet eruit. De KNVB zegt, nou, daar is die veranderagenda niet voor. Het is bovendien is de groepswedstrijd. En nou ja, die leggen alles naast elkaar. En die vinden eigenlijk dat die wedstrijd gewoon gespeeld moet worden. Ook omdat op 27 december, dat was de uitwerkdatum, wil de KNVB nog wat rek hebben in het schema. Om als er nog een grote calamiteit te zijn, dat je in ieder geval nog een datum hebt om te kunnen spelen. Nou, de KNVB beoordeelt dat zo. Nou, woedend de PSV, maar echt woedend. Op zaterdagavond dienen ze nog een verzoek in en zeggen ze eigenlijk, we hebben er gewoon niet genoeg. Dus nu wel, op basis van zeg maar de coronaregels, zeggen ze van nou, we hebben niet genoeg spelers. We hebben een aantal jongens.
Ja. Sorry. Oh.
Ze zeggen, we hebben niet genoeg spelers. We hebben een aantal jongens die zijn te zwaar belast. En dat kan niet. En dan houden we er minder dan 13 eigenlijk over. En nou, hele discussie. Vragen er dus opnieuw aan.
Dat zat ook mede omdat ze op zaterdag die test hadden gehad van Jorrit Hendricks, toch? Die er positief was bevonden en die dus ook niet kon spelen.
Klopt. Dus opnieuw, maar nu over een andere boeg. Ja. Hè? Nu dus met het verzoek van, nou, we hebben gewoon te weinig fitte spelers. De KNVB gaat dat vervolgens weer beoordelen. En die zeggen opnieuw van, ja, jullie hebben er eigenlijk wel genoeg. Sorry, maar we moeten gewoon spelen. Nou, ik kom op, Maarten was er niet, dus ik dacht, leuk, ik in de PSV. En ik kom die perskamer binnen bij in dat Philipsstadion. En ik krijg gelijk een woedende Toon Gerbrands. Niet zozeer op mij, maar hij was gewoon woedend.
Toon was maar überhaupt woedend.
Die was echt werkelijk. Hij stond te zweten van de woede, echt waar. En tegen journalisten en de Omroep Brabant had hij te woord gestaan. Het was een schande dat die KNVB en kon allemaal niet. En hoe was dat nou toch mogelijk? En de regels waren niet goed. En waar was het leiderschap? En volledig werd die KNVB de maat genomen. Nou, dat mag. Ik vind het ook best leuk om tegen de KNVB aan te pissen af en toe. Maar nou, hij bleef er maar in. En ze hadden echt te weinig spelers. En het was allemaal onverantwoord. En die kon niet spelen. En die kon niet spelen. En die was ook nog geblesseerd. En medische rapporten erbij. Enzovoort. Nou, die wedstrijd wordt gespeeld. 4-0. Nee, doen 16 spelers mee, want er vallen er 5 in. En na afloop, toen dacht ik echt, nou breek mijn klomp. Vraagt Rick Elfrink van het Eindhoven Dagblad collega, die vraagt aan Smit. Van joh, heb je nou grote risico's genomen met spelers waarvan je eigenlijk zegt van ja, dat kon eigenlijk niet. Heb je spelers opgesteld die eigenlijk, dat risico is eigenlijk te groot. En die Smit zegt, nee, eigenlijk niet. Echt waar. Dus die zegt van ja, nee, Mauro Junior was een beetje een risico dat hij die vanaf het begin moest laten spelen. Maar verder was het een beetje zoals het normaal ook is, hè, dat je nooit helemaal weet hoe dat afloopt. Maar nee, hij had geen noemenswaardige risico's genomen. Dus nou, ik mijn broek zakte echt af en ik moest er een stuk voor maken. Dus dan ga je daar geen mening in stoppen. Dus ik heb gewoon geprobeerd te beschrijven wat er die dag allemaal gebeurde enzovoort. Maar hier vond ik achteraf durf ik wel te zeggen, de boosheid van PSV en de manier waarop ze dat gespeeld hebben, Ook als je dat vergelijkt met hoe AZ het heeft aangepakt, vergelijkbare situatie, ook Europees voetbal, vind ik het echt buitenproportioneel. Echt waar.
En wat vinden jullie daarvan, Maarten, jij in eerste geval, in eerste instantie?
Nou, weet je, ik heb er natuurlijk even zijdelings gevolgd van het weekend, maar wat ik er niet aan begrijp, ik snap niet dat PSV dat afgelopen week heeft gedaan, want dan heb je inderdaad zo'n call gehad en dan, ja, dan ga je daarna, dan ga je meteen daarna dit roepen niet doen. Maar wat ik er gewoon in een breder perspectief niet aan snap, maar eigenlijk ook weer wel, omdat het inderdaad een gebrek is aan gewoon een totale communicatie ook in dat voetbal. Je hebt nou die coronacrisis. Nou, je weet in augustus dat er dus in september en oktober en november een verschrikkelijk zwaar programma aankomt. En dan heb je twee clubs, PSV en AZ, zijn de enige twee, even Willem II buiten beschouwing, want die leveren geen internationals. PSV en AZ, die als enige voorronde Europees voetbal hebben. Die ook nog bijvoorbeeld voor Jong Oranje de backbone leveren van dat elftal. Hè? Dus zeg maar jongens als Gakpo en Koopmeiners en Stengs en Teze en noem ze maar op en Malen. Hè? Die worden allemaal ook geselecteerd voor die Oranje teams. Dus dan moet je toch als KNVB en PSV en AZ moet je met z'n drieën in september om tafel gaan zitten en zeggen, luister, er komt nu een periode aan. Hè. We weten dat het ergens voor gaat knellen. We gaan met z'n drieën al kijken van, joh, hoe kunnen we dat nou aan de voorkant al even bespreken, wat we op een zeker moment, hè, zou er een verzoek kunnen komen voor jullie om een wedstrijd uit te stellen. Als je dat dan al bespreekt en je zegt dus tegen AZ, die al één wedstrijd hebben mogen uitstellen, van ja, oké, nou, dan heeft PSV ook nog een mogelijkheid om dat een keer te doen. En je communiceert dat ook naar de andere clubs, van kijk, zij hebben het zwaarste programma met die internationals, met die voorronde Europa League, of Europees voetbal. Dan zal er helemaal niemand gek vinden als op een gegeven moment een situatie komt dat PSV zegt, ja, wij zouden er wel gebruik van willen maken. Dat snapt iedereen. Maar nee hoor, ze hebben het aan de voorkant met z'n allen weer niet geregeld. En dan komt er in één zo'n week waarin de KNVB oproept tot eenheid. Dan komt PSV met, ja, wij willen wat anders. Ja, natuurlijk gaat dus het dan allemaal de soep in.
Maar het leiderschap wat...
Ik snap dat gewoon niet, dat je dat aan de voorkant niet goed regelt.
Maar het leiderschap wat Toon Gerbrands nu eigenlijk mist bij de KNVB, toont hij dus zelf ook niet, omdat hij dit zelf aan de voorkant ook niet geregeld heeft.
Nou, ja, kijk.
Dat vind ik dus, ja. En dan kunnen ze zeggen, de veranderagenda, ja, die ligt er wel, maar dat is voor dit, dat is te vrijblijvend op zo'n moment. Je moet dat gewoon met die drie clubs, of die twee clubs en de bond, die moeten dat samen al afstemmen van tevoren. Want je weet dat dit gaat gebeuren. En de KNVB zometeen, die vinden het ook belangrijk dat er in november, als het Nederlands elftal beslissende wedstrijden speelt, en hiervoor als Jong Oranje dat had in zijn EK-kwalificatie, dat die spelers van die clubs ook gewoon oproepbaar zijn en fit zijn en kunnen spelen. Dus ook de KNVB heeft een belang. Ze hebben allemaal eigenlijk hetzelfde belang en toch kunnen ze het niet samen regelen. Ja, amateuristisch gewoon.
Maar dat gedeelte van, tegen Gerbrands had een heleboel kritiek en op allerlei vlakken. En er zijn natuurlijk een heleboel dingen die ik best wel kon volgen. Het is ook niet zo dat we ons niet in PSV kunnen verplaatsen. Nee. Maar,
er zijn ook wedstrijden uitgesteld vanwege corona bij RKC, een wedstrijd, ja. NAC in de keukenkampioen.
Het gaat maar gewoon om het algemene, dat daar weer gewoon geen visie is hoe je dat samen van tevoren aan de voorkant al oplost.
Ja. Maar wel met de kanttekening, Maarten, dat het wel een hele complexe situatie is. Waarbij, kijk, Toon zat gisteren ook van, het moet veel duidelijker zijn welke spelers je op die lijst zet. Want dat doet de UEFA ook, je moet 25 spelers op een lijst hebben. Nou, als je er dan minder dan 13 overhoudt, kan er niet gespeeld worden. Bij de KNVB is dat allemaal wat grijzer. Nou ja, daar maakte hij een heel punt van. Ik begrijp ook wel, aan de andere kant, dat het ook heel vaak maatwerk wordt. Die situaties zijn allemaal verschillend. Dat hele corona, dat is een onvoorziene kwestie waar je af en toe ook een beetje moet bijsturen en laveren. Want anders, je kunt niet alles voorzien. Hè? Ik ben volledig met het voorbeeld wat Maarten schetst eens, hoor, daar gaat het niet om. Maar je kunt niet alles voorzien. Dus je moet iedere situatie moet je apart beoordelen. Er zijn inderdaad andere wedstrijden geweest die wel zijn gecanceld. Was ook heel veel discussie over. Maar het is nu helemaal zo dat top ons een totaal andere situatie is dan PSV. En die discussie zal je altijd een beetje blijven houden. En ik vind ook dat je als club dan daar ook een beetje schappelijk in moet zijn. Dat je ook moet accepteren dat het af en toe een keer kut uitkomt. En dat het heel vervelend is. Dan kun je heel boos om worden. Maar je kunt ook doorslaan. Je kunt ook zeggen, joh, wij zijn het er niet mee eens, maar we accepteren dat het een hele ingewikkelde situatie is. Dus we gaan gewoon spelen, klaar.
Ja, maar dat zeg ik in feite ook in deze week. Alleen, ik zou het vijf stappen eerder. Je moet het aan de voorkant al geregeld hebben. Dat dit helemaal niet hoeft te gebeuren. Ondanks dat het een onvoorziene situatie is. Het is niet onvoorzien. Want je weet in september al dat dit programma eraan komt. Even los van... Ja, maak het zelfs los van corona. Het is gewoon niet verantwoord als jij dus... die ploegen en in de voorronde Europees voetbal stuurt. En een competitieprogramma wat in elkaar is gedikt. En dan ook nog in die vertegenwoordigende elftal verwachten die spelers ook nog altijd beschikbaar zijn. Ja, dat gaat toch ergens knellen. Dat kun je toch van tevoren uittekenen.
Ja, maar dan is het ook heel raar dat ook PSV eigenlijk pas een week van tevoren gaat zeggen... Hey, die wedstrijd moet geschoven worden.
Ja.
Mikos, ik vind je opvallend stil. Hoe kijk jij hier tegenaan?
Nou, ik ben vooral benieuwd naar zondagavond 10:15 als PSV Willem II in de laatste paar minuten zit. En we kennen allemaal die spelers die voor Afrikaanse landen speelden en die dan 2 minuten voor tijd even aan het bovenbeen voelden en naar de kant kwamen. Er zijn nu 5 wissels. Ik kan me zo voorstellen dat heel veel clubs voor de komende interlands en spelers het liefst thuis willen hebben. En misschien dat die spelers dat zelf ook wel hebben. Dus ik ben echt benieuwd hoeveel spelers er zondag in de slotfase even aan hun bovenbeen of aan hun lies voelen en zich aan de zijkant melden, waardoor ze die interlandperiode kunnen skippen en een beetje bij kunnen komen en misschien ook wel met een beetje druk van hun eigen club, van joh, pak nu even deze rust, want het gaat bijna niet anders meer. Anders komen wij straks in problemen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja, dat ga je natuurlijk ook krijgen in het conflict dat er nu ligt, hè, tussen de PSV en de KNVB. Jongens als Teese en Kakpo, die ook bij Jong Oranje zich moeten melden, notabene.
Ja.
Dat is nooit bewezen, maar in het voetbal, dat is algemeen bekend, wordt in ieder geval vermoed dat die besmettingen opgelopen zijn bij Jong Oranje. Dus ja, ik ben ook inderdaad benieuwd hoe dat de komende tijd gaat.
Een interessante zaak die waarschijnlijk nog niet klaar is, want je zult nog wel meer hiermee te maken gaan krijgen waarschijnlijk. Dus ik ben heel benieuwd of ze dit dan in ieder geval wel met KNVB en clubs nu onderling gaan oplossen voor de komende weken. Met jullie welnemen wil ik wel graag door naar stelling 2. Mikos, ik leg hem even bij jou neer. Het is inderdaad helemaal geen crisis bij Feyenoord.
voor zover over crisis kon spreken natuurlijk...
dat zei Dick ook. Het was helemaal geen crisis. Maak er crisis van, zei hij. Als jij dat wil, doe dat maar.
Nou ja, kijk, het is wel zo als een club als Feyenoord 5 wedstrijden op rij niet wint, dan krijg je in ieder geval een sfeer van crisis. En die was er al een beetje als je de persconferenties volgde. Of dat helemaal terecht is, dat laat ik maar een beetje in het midden. Maar het werd wel tijd dat er gewonnen werd. Want je kan allerlei excuses aanvoeren en die zijn er misschien ook wel. Maar ja, als je niet van Sparta wint, als je niet van RKC wint... De Zagreb is natuurlijk een ander verhaal. En Wolfsberger, die kan je misschien een keer, zo'n wedstrijd kan je misschien een keer tegenaan lopen met de scheidsrechter die bij elke bal naar de stip wees. Maar dan moet het bij Emmen niet fout gaan. Want als het bij Emmen fout gaat en je moet daarna tegen CSKA Moskou, ja, dan krijg je een te lange serie waarin het niet goed gaat. En dan gaat de achterban zich roeren. En met alle praatprogramma's die er tegenwoordig zijn, dan komt er wat op gang. Dus deze wedstrijd moest gewonnen worden om in ieder geval die crisis weer weg te houden. Dus in dat opzicht, als je het een klein beetje opportunistisch bekijkt, dan is er nu geen crisis meer. Maar die had er wel kunnen zijn als Feyenoord die wedstrijd had verloren of misschien niet had gewonnen.
Maar Dick had wel weer het geluk aan zijn kont hangen, hè, deze wedstrijd.
Nou ja, als je in de laatste 30 seconden scoort, ja, dan heb je denk ik het boek al dicht gedaan. Aan de andere kant, het was zo'n gekke wedstrijd. En we speelden natuurlijk vanaf 30 minuten met 10 man en stond toen nog 1-0 voor. Maar vanaf de rust was het gelijk. Dus op dat moment denk je, Feyenoord wint na rust die wedstrijd wel met tegen 10 man. En dat zat er ook wel in. M is er eigenlijk niet meer uit geweest en Feyenoord kreeg echt wel genoeg kansen. Maar ze maakten hem niet. Dus ja, dat was op dat moment misschien eerder een beetje pech. Maar ja, dat je hem in de laatste secondes maakt. En ook nog een ventje waar veel over te doen is geweest. Hè, die maakte de laatste maanden.
Dat is wel mooie ironie toch, Mikos? Dat uitgerekend het mannetje dat eigenlijk te licht wordt bevonden door advocaat, dat die hem dan notabene redt.
Ja, ja.
En de voorzet van een andere eigen jeugdspeler.
Dat was wel ironisch. Ja. Ik moet wel zeggen, die Bannes was daar zelf heel reëel over. Dat verbaasde me eigenlijk, omdat als je het van de buitenkant een beetje ziet of denkt, dan denk je dat zo'n jongen misschien denkt van ja, zie je nou wel. En ook de mensen om hem heen, dat die misschien zullen zeggen van zie je nou wel, je bent wel goed genoeg en ze zien het allemaal niet goed. Maar hij was eigenlijk de eerste die zei van ja, ik ben een hele andere voetballer dan vorig seizoen. Ik moest veel meer aan mijn fysiek werken. Er waren zoveel punten die ik moest verbeteren. En daar heb ik wat mee gedaan. En hij zei ook eerlijk van joh, op het moment dat ze je terugzetten naar zo'n tweede selectie of naar de jeugd, dan ben je in eerste instantie niet zo reëel. Maar in die maanden heb ik nagedacht over wat ik allemaal moet gaan veranderen om toch te slagen. Nou ja, dat klonk heel realistisch. En ik ben vorig seizoen, want ik lees en zie natuurlijk ook heel vaak dat mensen roepen, die moet erin en die moet erin. En dan zie je namen genoemd worden uit spelers uit de jeugd, die ik dan wel eens in actie zie, waarvan ik denk, ja, die kunnen in de onder 21 competitie eigenlijk nog niet zichzelf echt laten zien. Ik ben vorig jaar veel bij Jong Feyenoord wezen kijken, toen daar nog gewoon gevoetbald werd. Ja, en dan zag ik geen banners waarvan ik dacht, ja, die moet nu op dit moment aansluiten bij het eerste. En zo heeft de technische staf van Feyenoord het ook beoordeeld. Maar je ziet nu toch, ja, het zijn geen spitsen meer. Vente was eigenlijk degene die erbij gehaald zou worden, maar ook uit nood. Die voelt zich dan niet helemaal fit. Wat er precies aan de hand is, weet ik niet. Maar dan roepen ze, nou ja, doe dan banners maar. Die traint een paar keer mee, dat gaat dan wel aardig. En dan maakt de winnende goal. Het is ook natuurlijk zo dat in die wedstrijd, het is niet zo dat het een grote nauwvol bannershow was, hoor. Zo is het ook niet. Maar hij was bij de eerste goal handig betrokken, hè. Die strafschop verdiende die. En daar maakte 3-2. Dus ja, voor Varkenoord, wat zo vaak onder vuur lag, is dat wel een opsteker. En over een paar uur tekent daar het grote talent Klein. Die is nog 15 jaar, niet speelt in de onder 18. Dus deze week mogen ze daar een keer met de borst vooruit lopen.
Hè. Maar hoe kan het? Ik zag een interviewtje ook in de afloop met hem. En hij is niet de eerste die dan zegt, ja, ik was niet fit genoeg. Ik heb een personal trainer in de hand genomen en daarna is het beter gegaan. Dat blijft toch ook gek. Dat spelers dat gewoon maar roepen van, ja, ik was niet fit en heb ik een personal trainer. En B, dat dus blijkbaar niet op de club kan, dan moet dan een personal trainer doen.
En sterker nog, dat volgens mij De Vrij en Ron Vlaar de eerste waren die dat gingen doen in het geheim. En dat Feyenoord daar in het begin niet blij mee was. En dat ze daar dus niet van geleerd hebben.
Ja, en Brian Brobby van Ajax, die heeft precies dezelfde boodschap gehad. Ja. Die kon ook geen 90 minuten spelen en die moest ook harder gaan trainen.
Maar die ziet er wel fit uit.
Die ziet er wel fit uit, ja. Die ziet er wel.
Maar blijkbaar kon dat steeds niet. Want Ten Hag, die heeft meerdere keren steeds gezegd, die is er nog niet klaar voor fysiek en conditioneel. Dus, ja, ik zou het ook niet zeggen, maar...
Ja, ik weet niet of dit ook te maken heeft met de manier waarop nu zijn seizoen is ingegaan. Hè? Dat onder 21 elftal waar die jongen speelde ban is, heeft natuurlijk een coronabesmetting gehad, waardoor zij niet mee mochten met het eerste elftal met trainen. Ze heeft een tijd stilgelegen. Nu mogen ze eigenlijk alleen maar, als hij bij die groep zou trainen, in groepjes van 4. Die wedstrijden liggen steeds stil en dan moet hij in één keer de overstap maken naar de eerste. Dus ik weet niet of het een heel recent verhaal is of dat hij vorig seizoen heeft gedacht, ik moet fitter worden. En ja, ik ben het wel met Maarten eens. Je moet natuurlijk als club wel die faciliteiten voortdurend blijven bieden. Terwijl juist daar volgens mij wel stappen zijn gezet op Varkenoord om die spelers sterker te maken. Maar ja, toch zoeken veel spelers het nog buiten hun club. En dat is best wel verrassend, ja. Omdat het verhaal van De Vrij is natuurlijk best lang geleden. Hè. Die kon zijn aanvoedersband inleveren. En die moest een keer normaal gaan doen. En achteraf blijkt dat hij daar juist hele goede stappen in heeft gezet.
Hans Kroon, hè, was dat.
Heeft het nog steeds niet opgelost. Ja.
Overigens, hebben jullie ook zo genoten van de rust die de bank uitstraalde van Feyenoord bij die goal? Dat Dick en John de Wolf en Petrovic daar gewoon heel rustig onder bleven. En dat het was niet zo dat Petrovic als een gek, zeg maar, langs die zijlijn ging rennen om Bannes te feliciteren. Dat hij ook gewoon rustig bleef zitten.
Maar daar heb ik me ook wel een beetje over verbaasd. In die zin dat mensen dat ze dat gek vinden. Kijk, die clubs staan allemaal in de Eredivisie onder druk natuurlijk. En als je vlak voor tijd 2-2 staat in een wedstrijd die je moet winnen en die bal valt nog 30 seconden voor tijd, ja, dan zou het toch wel heel gek zijn als ze een knikje naar elkaar geven op de bank en naar binnen wandelen.
En het was helemaal gek geweest als Petrovic dan heel, heel kalm was gebleven.
Ja. Ze zijn er gewoon blij mee en dat vind ik nog niet zo gek. Er zijn er in ieder geval nog een paar mensen blij in dat stadion, want je hoort bijna niks. Dus nee, ik vond dit wel. Advocaat heeft de hele wedstrijd als een soort jeugdtrainer langs de kant gelopen. Hè. Dus, na afloop vroeg hem, heb je nog een stem? Maar hij is die boel maar aan het opzwepen. Feller zit erop, druk. Het is alsof je naar een jeugdwedstrijd kijkt waarin spelers een beetje wakker geschud worden. Ja, en dat gebeurt nu bij het eerste elftal van Feyenoord. En dat geeft volgens mij wel aan dat dit ook weer zo'n kruispunt was. Het moest nu gebeuren, want anders kom je echt in een negatieve spiraal. En dan willen de mensen de excuses die er misschien zijn allemaal niet meer horen. Dus dat hij een beetje enthousiast langs de zijlijn rende toen het doelpunt viel. Dat heeft hij volgens mij ook zijn hele carrière gedaan. Ja, ik vond het er wel bij horen.
Stelling 3. Leggen we even bij jou neer, Maarten. Met Klaassen in plaats van Van de Beek is Ajax er fors op vooruit gegaan.
Ja, god, hij is wel goed teruggekomen. Laten we dat wel voorop stellen. En nou ja, wat Ajax slim heeft gedaan. Ze hebben inderdaad gewoon weer een speler erbij. In de leeftijdscategorie, wat is het? 26 tot 30. ja, waar die ook gewoon ja, dat elftal ook bij de hand kan nemen. En in die zin is hij denk ik ook verder dan Van der Beek. Wat ook wel logisch is, want die is veel jonger. Maar dat is wel een aankoop. Ik hoorde Marco van Basten gisteren. Die fikte het hele aankoopbeleid van Ajax af. Hij zegt 250 miljoen opgehaald. En ze hebben geen fatsoenlijke speler binnengehaald. Dat is misschien ook wat overdreven. Maar Klaassen terughalen is wel pakt goed uit.
Was ook noodzaak, toch?
Ja, dus, okay. Ze hadden op het middenveld hadden ze wel een probleem ook. Het was passen en meten. En dan stond Alvarez verdedigend in het middenveld. Dat was hem ook niet natuurlijk. Dus hij paste ook perfect in het pulletje qua leeftijdsopbouw. Maar ook gewoon positioneel. Het middenveld is opeens weer heel logisch nu.
Ja. En dan moeten ze deze week tegen Midtjylland in de Champions League. Wat verwachten jullie van Ajax in dat duel, gezien ook de prestatie tegen Atalanta Bergamo?
Nou ja, waarschijnlijk kan het in die wedstrijd ook weer alle kanten op. Tegen Liverpool kon dat, tegen Atalanta ook. Blijkbaar 2-0 voor is niet genoeg, omdat ze dan nog met 8 man vooruit gaan rennen en helemaal vergeten wat er tegen Chelsea en Tottenham Hotspur is gebeurd. En ja, dat zit toch wel in het karakter van of in het, ja, hoe zeg je dat, in het DNA van Ajax. Dus zo'n wedstrijd wordt het woensdag ook, dat het alle kanten op kan, denk ik.
Maar dit is wel een matige ploeg, hoor. Vergeleken bij die twee. Die hebben die eerste wedstrijd ook dik verloren thuis van Bergamo. En bij Liverpool ging het ietsje beter, maar dat was vooral tegenhouden. Dus ik denk dat Ajax, gezien de prestaties de laatste tijd in Europa, ja, dan moet dit toch wel een wedstrijd zijn die te doen is. En vooral Ajax speelt uit al geruime tijd vrij goed. Dus ik geloof niet dat ze hier zich nou zoveel zorgen om hoeven te maken.
Nou, het is wel een cruciale. Want je moet wel 6 punten halen tegen in die twee wedstrijden tegen dat Midtjylland. Want dan doe je echt, dan blijf je meedoen om die eerste twee plaatsen. Ja. Dus er zit wel een soort druk om te presteren op. Maar qua tegenstand zou dat zeker moeten kunnen, ja.
Maar heb je nou een antwoord op je stelling gehad, Etienne?
Nee, nog niet. Maar wil jij die stelling, wil jij het antwoord al geven?
Nikos heeft hier een terecht.
Ja, heel goed. Nou, Maarten, geef even antwoord op de stelling. Eens of oneens?
Ja, eens.
Ja!
Ja!
Oh.
En Mikos, eens of oneens?
Ik heb hier Guido Albers aan de lijn nu. Ja. Nee, ik denk dat een beetje te vroeg is. Maar ik denk wel dat Klaassen een beetje onderschat is. Toen hij wegging bij Ajax, was het echt de beste speler die ze op dat moment hadden. Toen hij een paar maanden weg was, riep iedereen, ja, in het buitenland is allemaal niet goed genoeg. En toen zat hij bij Bremen, ja, dat was ook allemaal niks bijzonders. En bij het Nederlands elftal kwam hij niet meer. Maar je ziet nu toch wel dat die rol die hij daarvoor had heel makkelijk weer oppakte. En ik denk dat hij Ajax echt bij de hand neemt nu al. En dan wil ik hem niet gelijk vergelijken met Van der Beek. Die had andere kwaliteiten, speelde wat dieper, denk ik. Maakte nog wat makkelijker doelpunten. Maar ik denk niet dat het veel verschil maakt, inderdaad.
Nee, jij bent ook een mooie. Laat je mij die stelling beantwoorden en dan ga jij hem weer
nuanceren.
Ja.
Lativeren.
Ja. Dat is ook een beetje de bedoeling, toch? Dat de ene één is voor, de ander tegen en de derde nuanceert een beetje.
Nee. Ja, dat vind ik ook niks. Maar oh.
Nou, dan ga ik naar de laatste stelling. Ja? Ja, maar ga ik naar de laatste stelling. Want ik denk dat jullie hier wel een mening allemaal. Ga ik eerst spelen wat de mening is.
Spannend.
Sjoerd, leg hem bij jou als eerste neer. Om de club te redden, moet Barcelona deze winter Messi verkopen?
Deze winter? Oh, nee, oneens.
Oneens. Maarten?
Deze winter? Nou ja, oneens. Dat is te vroeg.
Mikos?
Eens.
Ah, nou, gelukkig. Ja. Iemand nog die het eens is.
Het gaat eigenlijk niet meer, hè, als je die wedstrijden zit te kijken. Ja, je ziet, we hebben hem natuurlijk wel vaker gezien en ook live en ook met elkaar, hè, bij het WK en zo, deze groep journalisten. Maar als je hem nu ziet, ja, Van Hanegem zei het vandaag in zijn column, dat hij soms 15 meter buiten spel loopt, zodat ze de bal niet kunnen spelen. Hij doet niks en dat deed hij heel vaak al niet, maar aan de bal is het ook een stuk minder. En het is eigenlijk sneu om dat te zeggen voor de beste speler van sinds jaren, sinds Maradona, zal ik maar zeggen. Maar ik geloof niet dat ze er nu echt veel mee verder komen. En als ze nu dat geld zouden kunnen investeren in die spelers die Koeman wil halen, en dan weet ik ook wel, Depay is natuurlijk geen Messi, maar dan kan hij dat elftal misschien wel wat meer naar zijn hand zetten. En op dit moment lijkt het een beetje een blok aan het been om iets te doen.
Ja, dus ik zou
kwijt zouden kunnen voor een bedrag waar ze zelf wat mee kunnen. Want volgens mij moet er heel veel geld in de schulden worden gestoken.
Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
Nee, precies. Dat is het punt. Dat is het punt. Daarom zei ik ook oneens. Kijk, hij heeft 400 miljoen in zijn contract staan als afkoopclausule. Dat was natuurlijk afgelopen, of een half jaar geleden was dat al veel te hoog. Toen heeft de club besloten, toen hadden ze hem misschien eigenlijk moeten verkopen voor 100 miljoen. Maar toen hebben ze besloten om hem te houden. Ja, dan ga je in de winter, dan ga je dat niet alsnog krijgen, dat soort bedragen. Dus het zou heel raar zijn als je in de zomer zegt, hij moet 400 miljoen kosten. En omdat je hem dan in de winter voor een vriendenprijsje wegdoet. Dat zou, ja, dat gaat gewoon niet gebeuren.
Maar is in januari geen geld meer om de salarissen zometeen te betalen bij Barcelona?
Nee, ik weet het. Het is een gigantisch probleem. Maar het is een illusie te denken dat je nu met nog een paar maanden contract, dat je Messi kunt verkopen voor 100 miljoen. Dat doet geen enkele club.
Nee. Maar als je 30 of 40 miljoen voor hem kan krijgen in de laatste maanden van zijn contract?
Ja, nee, maar dat zou toch een lachfilm zijn. Dat je in augustus zegt 400 miljoen. Ja? En dat je in januari zegt, nee, 30 is ook wel goed.
Nee, maar je moet ergens geld vandaan halen.
Maar je denkt toch niet dat Barcelona, dat er ook maar iemand Barcelona vee durft te laten gaan? Dat gaat echt niet gebeuren, hoor.
Precies. Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, weet je, het is nu wel, er wordt nu aan alle kanten geroepen dat het zo'n groot drama is. En dat ze vanaf januari volgens mij de salarissen niet meer kunnen betalen. Ik vind het zielig voor Koeman als hij alleen maar roze koeken krijgt en voor de rest niks meer.
Ja, maar het is wel, in bredere zin is het voor Koeman natuurlijk wel echt een probleem.
Ja.
Kijk,
voorzitter.
Die Bartomeu wordt eruit getubed met alle problemen van dien. Die problemen waren al ontstaan, maar hij krijgt die miljoenen schuld op zijn bordje. Dus dan moet iemand anders komen. En meer dan ooit is er iemand nodig, een voorzitter, ja, die voor een soort nieuw beleid staat. Nou ja, het is altijd zo geweest dat die voorzitters hun eigen trainer meenamen. Nu is dat eigenlijk nog vanzelfsprekender, omdat deze voorzitter, ja, die zal alles over een andere boeg moeten gooien. Dus die wil ook, denk ik, naar de buitenwereld uitstralen van, kijk mij, ik pak het echt goed aan en dan beginnen we met de trainer. Zo is het toch vaak in de symboliek een beetje hoe het werkt. Ja, dan moet Koeman zich natuurlijk wel zorgen om maken.
Ja, plus 4 wedstrijden op rij niet gewonnen. Dus dat maakt natuurlijk ook nog eens een keer extra problematisch.
Nee, maar hij zei dat in dat interview dat we laatst hadden, zei hij ook van, nou, als ik goed blijf presteren, dan is er geen reden om me weg te sturen. Dat is natuurlijk waar. Maar als het ook maar enigszins kwetsbaar is, dan wordt het gelijk heel risicovol.
Ja, hopen dat het voor hem goed komt. Jongens, we zitten op een half uur in deze podcast. Ik ga nog een paar korte dingen doornemen met jullie. Tot slot van deze podcast. Te beginnen met Tonny Bruinslot. Vandaag bekend geworden, overleden.
Ja, dat raakt me toch wel, moet ik eerlijk zeggen. Vooral omdat dit is nou iemand. Kijk, je hebt mensen in het voetbal, hè, zeg maar, de grote sterren en de mensen die altijd de publiciteit krijgen en zoeken en altijd op die voorgrond staan. Maar je hebt ook mensen die vormen de backbone van die voetbal scene, zeg maar. En dan heb je, nou ja, dan is Tonny Bruinslot is er daar één van. Zoals, nou ja, noem ze nog eens allemaal op.
Pieter Visser.
Dwight Lodewegers.
Wat zeg je? Dwight Lodewegers. Nou ja, je hebt een heleboel die staan daar net wat, die staan niet zo in de publiciteit, maar die zijn heel belangrijk en ja, dat was Tonny ook. En ja, ik heb hem ook zelf echt van dichtbij meegemaakt. Hele hartelijke man. Als hij begon te vertellen, ja, soms dacht je wel eens, Tonny, man, we zijn nou een uur bezig, mijn oren tuten. Maar het was altijd vanuit liefde voor het voetbal.
Het was een bijzondere figuur inderdaad in het voetbal. Wel eens meegemaakt dat hij en Ruud Krol samen in een discussie belanden over zeilen. Want dat was zo'n man die had overal een mening over inderdaad. Als je hem belde, dan had je, net als bij Pieter Visser net genoemd, had je hem een uur aan de lijn. Maar alles tactisch bekijken ook. Maar op een bijna abstracte manier. Je moest wel goed luisteren, Maarten. Want het ging af en toe alle kanten op. En ook heel snel.
Ik heb hem een keer mogen, zeg maar, over zijn analysaties, noemde hij het altijd. Analysaties. Zat hij dan, daar speelde Ajax in de Champions League. Met de jonge Nigel de Jong en Van der Vaart en zo. Die toen 2002, 2003. En toen ging hij analysaties van AS Roma maken. En toen zei hij, kom maar eens mee. En toen liet hij me in de trainerskamer bij Ajax. Dus zeg maar waar, dus Koeman, zijn schoenen stonden daar in zijn trainingspak. En Ruud Krol kwam binnen en die keek van, wat doe jij hier in onze trainerskamer? Maar voor Tonny was dat logisch, want ja, je moest kijken hoe hij zijn analysaties deed. Dus hij was dan en dan keek hij zo'n eerste helft van AS Roma tegen Udinese of zo. Die keek hij gewoon, dat deed hij gewoon 3 uur over één eerste helft. En ja, dat was je vertellen en dan dit en dat. En ja, dat was nog 2002. Dus we hebben het over nog voor het tijdperk van nu. Hè, met al die computersystemen, dat was toch nog allemaal iets minder geavanceerd. Maar ja, de liefde, wat ik zeg, de liefde voor dat vak en ja, voor het voetbal. Ja, prachtig. Ja.
Wordt de strafschop in de Eredivisie op dit moment te makkelijk gegeven of niet?
Ja, natuurlijk wordt hij te makkelijk gegeven. Maar het is inherent aan het systeem. Je kunt het nog een keer herhalen. Als je met een vergrootglas naar iedere situatie gaat zitten kijken, dan krijg je dus iedere keer krijg je dan dus penalties. En dan geven ze de regel de schuld. En dat begrijp ik ten dele, want die regel is ook verschrikkelijk. Daar klopt van alles niet aan. Maar ja, de regel is niet de oorzaak. Het systeem is de oorzaak. Als je met zoomlenzen op iedere situatie in het strafschopgebied gaat inzoomen. Nou, een mooi voorbeeld was die tweede penalty van Ajax tegen Fortuna. Ja, waar slaat dat op?
Ja.
Je moet daar helemaal niet zo naar gaan kijken. Je moet gewoon normaal naar voetbal kijken en naar spelsituaties kijken. Nou, dan snapt iedereen dat als je van 1,5 meter een bal in een noodvaart tegen je aangeschoten krijgt, dan is dat gewoon nooit een penalty. En dan moet je ook niet gaan zeggen van ja, maar de regels zijn nou helemaal zo. Nee, je moet zo'n situatie gewoon de situatie laten.
Ze zeggen het letterlijk, hè? Ja, we willen eigenlijk ook geen strafschop hier vergeven, maar we zijn
doe het dan ook niet.
Gebonden.
Maar wie dwingt ze dan? Krijgen ze dan van de FIFA een straf als ze er geen strafschop geven? Worden
ja,
dan
de IFAB bepaalt en zij zeggen wij moeten hierin mee. Maar als nu de Nederlandse scheidsrechter zal zeggen ja, wij vinden het zelf eigenlijk ook geen strafschop, maar we moeten wel, ja. Waar moet je? Dan kan je beter ophouden op dat vlak. En ze hebben ook nog uitgelegd van Neres, hè? Want die hadden we nog niet genoemd, maar dat is dus ook geen rood meer, zo'n naschopbeweging of zelfs nog raken. Er zit nu een soort brutality-regel in. Dus het moet wel een beetje met kracht en grof zijn geweest. En anders krijg je hier een gele kaart voor en geen rood.
Dus zoals Sahavi heel, toen hij die strafschop versierde, dat hij dat voetje, dat linkerbeen, ging toen heel erg venijnig zo naar die enkel van die verdediger, van Ewijk. Dat is venijnig genoeg, zeg maar, of niet?
Nou, maar dat was weer een heel ander geval. Want daarin geeft de KNVB de VAR volkomen gelijk. De VAR zei, het is geen strafschop. En Kamphuis, die vond het een strafschop, want die gaf hem. En die vond het later ook nog een strafschop. En de KNVB zei daar letterlijk van gisteravond, van ja, we hadden daar liever geen strafschop voor gezien. Maar Kamphuis dacht, ja,
gegeven.
Ik heb er een strafschop voor gegeven en het zal een strafschop zijn ook.
maar dat is toch ook weer cynisch. Er was laatst iemand, een enorme voorvechter van zeg maar de VAR en de hulp voor de scheidsrechter. Die zei van ja, juist door die samenwerking nu VAR en scheidsrechter loont het nooit meer om een zwalbe te maken. De zwalbe is totaal uitgestorven. Nou, dit is wel het mooiste voorbeeld. En dat die Sahavi dan de afloop zegt, ja nee, wat we vorige week niet kregen, kregen we nu wel. Goedmakertje, ja. Prima. Ja, dan ben je toch klaar met z'n allen als het zo rondom werkt.
Daarvan zeiden ze in Zeist dat hij uitgleed. Dus de zwalbe was nog niet verdwenen, maar dit was ook geen zwalbe. Ja. Hij gleed uit.
Tot slot, Sjoerd, hebben we de eerste crisis in de Eredivisie gehad, hè? Dit weekend.
Bij wie ook weer? Oh ja, Pek.
Ja.
Ja, dat vond ik ook wel een opmerkelijke zaak, hoor. Ja, die wissel van die Lam.
Ja.
Kijk, die maakt twee enorme fouten. En dat is natuurlijk nogal duidelijk. Maar het is niet zo dat hij twee keer zijn man laat lopen. Persoonlijk vind ik dat een cruciaal verschil. Ja. Als je verzaakt als speler, dan moet je gewoon gelijk gewisseld worden. Maar die Stegenman haalt hem dan in de 37e minuut of zo haalt hij hem eraf. Dus notabene de aanvoerder. En toch een beetje van, kijk mij toch eens stoer doen. Ik accepteer dit niet. Denk van joh, als je nou een beetje tact hebt als trainer. En je hebt een beetje contact met je spelersgroep en met je spelers. Dan wissel die jongen in de rust. Dan zeg je van joh, blijf jij binnen. Want ik ben heel ontevreden over je. En prima. Maar dan moet je zo'n jongen en plein publiek ook nog even wisselen. Zo van kijken. En dan gaat hij met zijn armen over elkaar in die dugout zitten. Nou, dan is het contact met die spelersgroep wel heel ver weg, hoor.
Ja.
Dan heb je weinig meer met elkaar op, zeg maar. En ja, dat vond ik wel echt een heel apart moment.
Vond het wel knap trouwens dat Lam voor de camera verscheen de afloop.
Ja, en die legde het ook prima uit. Ja. En maar die is zich natuurlijk ook wel bewust van die twee blunders die hij maakt. En dat hoef je als trainer helemaal echt niet stoer over te doen. Maar wissel hem dan gewoon in de rust. In plaats van in de 37e minuut.
Maar worden we dan ook niet allemaal een klein beetje te slap, Sjoerd?
Ja, maar het gaat.
Het waren gigantische blunders natuurlijk.
Ja, maar, maar hij moet hem ook wisselen. Dat vind ik ook. Ik vind ook dat hij alle recht heeft ook om te wisselen. Maar nu is het een beetje stoer doen van, kijk mij eens even de principiële trainer zijn.
De laatste die dat deed was Aad de Mos, denk ik, bij Vitesse. Toch met die linksback uit Israël.
Ja, dat was helemaal overdreven. Nou, ik weet het niet. Ik, de vraag na afloop was ook, ja, van Fox, van maak hier niet meer mee kapot dan en er stond toch al 3-0 en de wedstrijd was al gespeeld, maar ja, die tere zieltjes, het moet in betaald voetbal, vind ik, ook wel eens wat harder kunnen. We zijn nu een klein beetje het pad op gegaan van ja, als iedereen maar door één deur mag blijven kunnen en als we maar niet te veel mensen in een hoekje kunnen zetten, maar
ook een beetje om het totaalplaatje van die Stegenman die dan en dat is al weken aan de gang. Maar ik erg me een beetje aan die hele houding van die man. En dat ik denk van ja, die neemt afstand van zijn elftal al een tijdje. En dan vind ik dit ook weer een voorbeeld van. Het gaat me ook niet om het tere zieltje van Thomas Lam. Natuurlijk mag je aangepakt worden als je dat soort fouten maakt. Maar die trainer die heeft gewoon weinig zelfreflectie. Hij is ook gewoon verantwoordelijk over die prestaties van PEC Zwolle.
Het is een beetje vroeg van in het seizoen om nu al afstand te nemen van je selectie. Hè?
Dat
is
nou, nogal. Ja.
Ja, je moet nog een tijdje met ze. Goed.
Dat zijn we Ziyech niet vergeten, hè, Jen?
Ja.
Ja, dit was wel wat, hè, in de Premier League. Waarbij we toch heel veel mensen dachten van, ja, gaat hij dat nou meteen laten zien? En daar was hij eigenlijk niet goed genoeg voor. De clubs kwamen niet. Maar het is maar één wedstrijd vooralsnog. Of misschien met die Europese wedstrijd erbij al twee. Maar het zag er wel heel goed uit, hè?
Ja, maar dat deed hij wel goed. Je hebt wel gelijk naam gemaakt, Ziyech, dit weekend.
Ja, zeker. Dus plak dat er dan nog even tussen. Want anders pak hem alleen op als hij niet goed speelt.
Nee, ik plak dit ertussen. En dan ga ik nu afsluiten. Is dat goed?
Ja.
Dit was de AD Voetbal Podcast voor deze week. Sjoerd Massou, dank. Maarten Wijfels, dank. Mikkel Schouka, dank. Dank ook voor het luisteren. En wij zijn er volgende week maandag weer.
Alweer een energiebedrijf? Wat maken jullie nou anders?
Welkom Energie is er voor iedereen die gewoon stroom en gas nodig heeft. Een zorgeloos energiecontract, scherpe prijs en natuurlijk 100% groene energie. Welkom Energie. Hoe makkelijk kan het zijn?